Dus wat gaan wij doen? Wij gaan Jozua hoofdstuk 6 lezen. Daar staat in vers 1. Jericho nu sloot de poorten toe en was gesloten voor het aangezicht van de kinderen Israëls. Er ging niemand uit en er ging niemand in. Toen zeide de Heere tot Jozua: zie, ik heb Jericho met haar koningen en strijdbare helden in uw hand gegeven. Gij dan alle, die krijgslieden zijt, zult rondom de stad gaan, de stad omringende eenmaal, alzo zult gij doen 6 dagen lang. En 7 priesters zullen 7 ramsbazuinen dragen voor de ark, en gij lieden zult op de 7e dag de stad 7 maal omgaan, en de priesters zullen met de bazuinen blazen. En het zal geschieden, als men langzaam met de ramshoorn blaast, als gij lieden het geluid der bazuin hoort, zo zal al het volk juichen met 1 groot gejuich. En dan zal de stadsmuur onder zich vallen, en het volk zal daarin klimmen en een ieder tegenover zich. Toen riep Jozua de zoon van Noen, de priesters, en zeide tot hen: draag de ark des verbonds. En dat 7 priesters 7 ramsbazuinen dragen voor de ark des Heren. En tot het volk zeide hij: trek door en gaat rondom deze stad. En wie toegerust is, die gaat door voor de ark des Heren. En het geschiedde, gelijk Jozua tot het volk gesproken had, zo gingen de 7 priesters dragen de 7 ramsbazuinen voor het aangezicht des Heren, en zij trokken door en bliezen met de bazuinen. En de ark des verbonds des Heren volgde hen na. En wie toegerust was, ging voor het aangezicht der priesteren, die de bazuinen bliezen, en de achtertocht volgde de ark na, terwijl men ging en blies met de bazuinen. Jozua nu had het volk geboden, zeggende: gij zult niet juichen, gij zult uw stem niet laten horen, en geen woord zal er uit uw mond uitgaan, tot op de dag wanneer ik tot uw lieden zeggen zal: juicht, dan zult gij juichen. En hij deed de ark des Heren rondom de stad gaan, omringende dezelfde eenmaal, en toen kwamen zij weder in het leger en vernachten in het leger. En daarna stond Jozua des morgens vroeg op, en de priesters droegen de ark des Heren. En de 7 priesters dragende de 7 ramsbazuinen voor de ark des Heren gingen voort en bliezen met de bazuinen, en de toegerusten gingen voor hun aangezichten. En de achtertocht volgde de ark des Heren na, terwijl men ging en blies met de bazuinen. Alzo ging zij eenmaal rondom de stad op de 2e dag, en zij keerde weder in het leger, en alzo deden zij 6 dagen lang. En het geschiedde op de 7e dag dat zij zich vroeg opmaakten met het opgaan des dageraads. En zij gingen rondom de stad naar dezelfde wijze. 7 maal alleenlijk op dien dag gingen zij 7 maal rondom de stad. En het geschiedde ten 7e male, als de priesters met de bazuinen bliezen, dat Jozua tot het volk sprak: juicht, want de Heere heeft uw lieden de stad gegeven. Doch deze stad zal de Heere verbannen zijn, zij en al wat daarin is. Alleenlijk zal de hoer Rachab levend blijven, zij en allen die met haar in het huis zijn, omdat zij de boden die wij uitgezonden hadden verborgen heeft. Alleenlijk dat gij lieden u wacht van het verbannene, opdat gij u misschien niet verbandt, mits nemende van het verbannene, en het leger van Israël niet stelt tot een ban, noch hetzelfde beroert. Maar al het zilver en goud en de koper en ijzeren vaten zullen den Heere zijn, heilig zijn. Tot de schat des Heeren zullen zij komen. Het volk dan juichte als ze met de bazuinen bliezen. En het geschiedde, als het volk het geluid der bazuin hoorde, zo juichte het volk met 1 groot gejuich. En de muur viel onder zich. En het volk klom in de stad en ieder tegenover zich, en zij namen de stad in. En zij verbanden alles wat in de stad was, van de man tot de vrouw toe, van het kind tot de oude, en tot de os en het kleinvee, en de ezel, door de scherpte des zwaards. Jozua nu zeide tot de 2 mannen, de verspieders des lands: gaat in het huis der vrouw, de hoer, en brengt die vrouw van daaruit met al wat zij heeft, gelijk als gij haar gezworen hebt. En toen gingen de jongelingen, de verspieders, daarin en brachten er Rachab uit, en haar vader en haar moeder, en haar broeders en al wat zij had, en ook brachten zij uit al haar huisgezinnen, en zij stelden hen buiten het leger van Israël. De stad nu verbrandde zij met vuur en al wat daarin was, alleenlijk het zilver en het goud, mits schades de koper en ijzeren vaten gaven zij tot de schat van het huis des Heren. Dus liet Jozua de hoer Rachab leven, en het huisgezin haars vaders en al wat zij had. En zij heeft gewoond in het midden van Israël tot op deze dag, omdat zij de boden verborgen had die Jozua gezonden had om Jericho te verspieden. En terzelfde tijd bezwoer hen Jozua zeggende, vervloekt zij de man die voor het aangezicht des Heren, die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal, dat hij ze grondvesten op zijn eerstgeborene zoon en haar poorten stellen op zijn jongste zoon. En alzo was de Heere met Jozua en zijn gerucht liep door het ganse land. En nu gaan we de zeven stellen. Hebben jullie niet meegeteld? Zeven komt vaak voor. Maar ja, het is een prachtige geschiedenis natuurlijk, de verovering van Jericho. En ja, ik kan niet stilstaan bij elk vers, maar wat in ieder geval duidelijk moet zijn is dat de Heer de overwinning hier geeft. En dat hij eerst spreekt tot Jozua en Jozua spreekt vervolgens tot het volk. Er zit een bepaalde hiërarchie in. En daar hebben we het gisteren ook over gehad. Hoe Jozua als type van de Heer Jezus Christus, als hoge priester van het nieuwe verbond, ons voorgaat. En wij zouden hem vervolgens volgen. Zouden naar hem luisteren. Maar hij is onze middelaar. En het resultaat vervolgens is, wanneer men in het beloofde land aankomt, dat als eerste Jericho wordt overwonnen. Maar dat is nadat ze de Jordaan zijn doorgetrokken. En dat wordt in de hoofdstukken hiervoor besproken. Vanaf Jozua 2 en met name Jozua 3. Dan gaat het volk Israël op die derde dag door de Jordaan. En als je dan afvraagt waar spreekt de Jordaan van, dan kijken we weer naar de betekenis van dat woord. En dat betekent dan zoveel als afdalen. Een neerwaartse beweging. Eigenlijk een beweging van vernedering. De Jordaan wordt ook wel eens de doodsrivier genoemd. Want hij mondt uit in de dode zee. Iets waar geen leven mogelijk is. En ja, die Jordaan die staat eigenlijk symbool dus voor de dood. En zoals Mozes eenmaal met het volk door de Schelfzee trok, zo is het Jozua die vervolgens door de Jordaan trekt. Maar wat blijkt? Ze komen daar de Jordaan tegen en die wateren van de Jordaan wijken. En dat komen we later in de schrift nog een aantal keren tegen, dat de wateren van de Jordaan wijken. De dood heeft geen vat op het leven, op het woord van God, het woord dat hij gesproken heeft. De wateren van de Jordaan moeten wijken. En zo ontstaat er dus leven uit de dood. En het is de Heer Jezus zelf die dan vervolgens demonstratief ook gedoopt wordt in de wateren van de Jordaan. En als het ware moeten die wateren wijken voor hem. En hij staat op en vervolgens verschijnt hij die duif. Dat is uitbeelding van het nieuwe leven van de Geest Gods die op hem neerdaalt. Dus het doortrekken door de Jordaan spreekt op alle mogelijke manieren over opstanding uit de dood. Over het nieuwe leven dat aanbreekt. En op het moment dat wij naderen tot onze Jordaan, tot die dood, dan zou blijken dat die wateren ook wijken. Want ze zijn eigenlijk voor ons al geweken, toen we tot geloof kwamen in de Heer Jezus Christus. Dwars door de dood heen. Maar dat is het leven dat de Heer Jezus Christus aan het licht heeft gebracht. En dat wordt hier op prachtige wijze in dit Bijbelboek uiteengezet. En dat hele volk trekt vervolgens door de Jordaan. Daar doen ze ook nog een bepaalde afstand, nou ja, tijd over. Daar ga ik er nu niet op in. Maar vervolgens, wanneer ze de Jordaan doorgetrokken zijn, dan beland ik in Jozua 5 dan. Dan legeren ze zich vervolgens vlakbij de Jordaan. En dan maken ze zich klaar om dat land inderdaad in bezit te nemen. En je kan dat op verschillende manieren vergelijken met het leven van de gelovigen of met bedelingen. Op een of andere wijze heeft het vanaf Jozua 5 te maken met het leven na de dood. Het nieuwe leven. En hoe nu verder? Wat gebeurt er dan? Maar voordat dat het leven verder gaat, voordat Jericho ingenomen wordt, worden er een aantal tekenen in Jozua 5 gegeven om maar vast te stellen dat dat nieuwe leven aangebroken is. Dat het nieuwe verbond aangebroken is. En dat begint inderdaad eerst met de Jordaan. En die wordt dus ook in Jozua 5 vers 1 genoemd. Dat de Jordaan geweken is. En vervolgens ook dat gerucht van het wijken van die wateren, dat door het land getrokken is. En dat de koningen, nou ja, de Amorieten hebben we ook al gehoord, die worden hier genoemd. dat hij dat gerucht hoorde, dat de dood geen vat meer heeft op de schepping. Dat de dood overwonnen is. En als ik dit vers lees in Jozua 5 vers 1, dan moet ik altijd gelijk denken aan Colossenzen 2, dat de overheden en machten, dat die tentoongesteld zijn, dat die in hun hemd gezet zijn, dat ze geen macht meer hebben. Dat er iemand is die heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Die wateren moeten wijken. En vervolgens, dat woord wordt dan vervolgens verkondigd. Dat woord verspreidt zich. En dan ontstaat daar angst bij die koningen. En een kat in het nauw maakt rare sprongen, heb ik wel eens gehoord. Ja, dat is dan ook wat je in dit Bijbelboek vervolgens leest. Ze willen dat niet kwijtraken. Maar ze moeten het kwijtraken, ze moeten het loslaten. Want het woord van God is sterker. Maar in de rest van dit hoofdstuk vinden we dan inderdaad ook de besnijdenis beschreven. Want het volk wordt hier vanaf vers 2, Jozua 5 vers 2, ten tweede malen besneden. En het is hier ook maar net weer van welke richting je komt. Want komend vanuit Mozes en de woestijn was het volk eenmaal besneden. Maar die generatie, die oude generatie is omgekomen in de woestijn en daar vond geen besnijdenis plaats. En het volk wat wel het land in zou trekken, wordt hier dan ten tweede male besneden. En typologisch of profetisch spreekt dit ook weer over de toekomstige bekering van het volk Israël. Nadat zij de Jordaan doorgetrokken zijn, worden zij ten tweede male besneden, want dan krijgen ze niet deel aan het oude verbond, maar aan het nieuwe verbond. Dus dat zit erin. Maar het spreekt uiteraard ook over de tweede maal besnijdenis, namelijk niet het oude, maar het nieuwe voor ons nu. Dan gaat het niet over een letterlijke besnijdenis, maar over de besnijdenis des harten. Hoe het oude voorbij is gegaan en ziet, het is alles nieuw geworden. Die besnijdenis. Hoe de schil van ons hart afgehaald wordt en hoe de heerlijkheid van Christus vrijuit mag stralen. Volgens de Korinthebrief, 2 Korinthe 3 bijvoorbeeld. Dus besnijdenis staat hier centraal. En ja goed, het is ook wel grappig om te lezen, in vers 3, dat ze niet zomaar besneden werden, maar op de heuvel der voorhuiden. Ja, dat klinkt misschien wat vies, maar ja, ik heb het niet geschreven. Ik lees het alleen maar voor. Toen maakte zich Jozua stenen messen, dat lijkt me ook al niet zo'n pretje, en besneed de kinderen Israëls op de heuvel der voorhuiden. Nou ja, die heuvel, daar kom ik nog wel op. Niet vandaag, denk ik. Maar de voorhuid, als we over de besnijdenis en de voorhuid spreken. In het Nieuwe Testament, dan weten we toch dat we over de heidenen spreken. De voorhuid genaamd. Paulus heeft het continu dan over de heidenen. En het zijn van die kleine details, maar op het moment dat hier door de Jordaan getrokken wordt en er wordt gesproken over besnijdenis, dan staat eigenlijk niet de Jood centraal, maar die andere kant, de voorhuid. Degene die van nature niet besneden waren, die staan centraal. En daar gaat het eigenlijk op typologische wijze hier in Jozua 5 en 6 over. De besnijdenis van de voorhuid. Ja. En vervolgens in vers 9... legeren zij zich in Gilgal. En Gilgal, dat is letterlijk vanuit het Hebreeuws zoiets als omwentelen, omrollen. Gilgal. Komt van Galal. Omwentelen, rollen. Een wiel, daar wordt het ook mee vertaald. En verwante woorden van Gilgal zijn bijvoorbeeld een boekrol. Je kunt oprollen. Dat is wat het is. Een beweging maken dus, iets nieuws naar voren brengen. Maar denk ook bijvoorbeeld aan Golgotha, de hoofdschedelplaats, want het wordt ook met een hoofdschedel vertaald. De hoofdschedelplaats. Maar wat gebeurt daar? Daar is dat grote markeringspunt, het kruis. Daar verdwijnt het oude en daar verschijnt het nieuwe. Het oude is voorbij gegaan, ziet het is alles nieuw geworden. Dus al die punten hier zijn markeringspunten om aan te geven dat het nieuwe verbond is aangebroken. Dat het oude voorbij gegaan is en dat we vast en zeker zouden gaan staan op dat nieuwe. En dus legeren zij zich in Gilgal. Maar wat is er ook afgeleid van Gilgal? Galilea. Dat is ook een verwant woord. Komt allemaal van dezelfde Hebreeuwse stam van dat woord, Galilea. Wat ook weer in de profeten genoemd wordt, het Galilea der heidenen. En je moet de evangelie een beetje kennen, maar altijd als de Heer ruzie krijgt met de Joden, dan vertrekt hij naar Galilea. Dan gaat hij uit Judea en komt hij terecht in Galilea. En daar blijkt hij wel een ontvankelijk gehoor te vinden. Dat is altijd Galilea. Of dan komt hij bij Samaria terecht, een vrouw, weet ik veel. Er zijn zoveel voorbeelden in de evangelie te vinden. Altijd staan Judea en Galilea tegenover elkaar. Maar dat is niet zomaar. Dat gaat niet slechts om die geografische plaatsen. Dat spreekt over wat hij sinds of na de opstanding van Christus zelf zou gebeuren. Want dan zou hij naar het ware Galilea. Dan zou hij werkelijk de heidenen bezoeken. In het buitenland namelijk. Er zou een licht opgaan voor een volk, zegt Jesaja in die context, wanneer er over Galilea wordt gesproken. En dat wordt hier al door Gilgal eigenlijk geïllustreerd. En vervolgens hebben ze dan ook op de 14e dag het Pascha. Zij aten in volgens vers 11 van het overjarige koren des lands, van het Pascha, des andere daags van het Pascha, ongezuurde broden en verzengde aren, even op dezelfde dag. En vervolgens hield ook het manna op. En dat zijn ook weer allemaal aanduidingen van het aanbreken van het nieuwe verbond. En als we het trouwens nog over typen hebben, hier vinden we het Pascha, het lammetje wat in huis gehaald moet worden en wat vervolgens genuttigd wordt. Maar dat sprak eigenlijk over de uittocht uit Egypte. Dus dan is het lam, het Pascha, het eten van het Pascha een type van de verlossing uit Egypte. Maar komend vanuit het Nieuwe Testament weten we dat het lam spreekt over Christus. En zo moet je die dingen eigenlijk met elkaar verbinden. Typen zijn ook weer projecties van elkaar, maar uiteindelijk komt het dan samen in Christus. Die ons verlost uit de wereld zelf, uit het werkelijke Egypte. Die ons verlost van de oude mens, van de oude natuur. En ons nieuw leven geeft vervolgens. Nou, en vervolgens houdt het manna op in de woestijn en kunnen ze leven van de vrucht van het land. Geen tijdelijk voedsel meer, maar wat het land zou opbrengen. En zo zouden wij nu leven vanuit die genade, uit wat de Heer ons te geven heeft. Nou, prachtig hoe die punten hier samenkomen. Nou, en Jeroen las gisteren ook nog aan het eind van dit hoofdstuk over dat er een ontmoeting was vervolgens met een man gods. Dat is ook niet mijn onderwerp eigenlijk vandaag, maar eigenlijk heeft Jozua een ontmoeting met zichzelf. Om het maar even moeilijk te maken. Alleen, het gaat over de verborgenheid hier. Ja, lees het maar eens terug. Die man gods, het is altijd als er zo'n verschijning is, dan heeft dat op een of andere wijze te maken met de verborgenheid. Daniel heeft er ook wel eens mee te maken. En zo zijn er nog wat meer, Abraham, noem ze maar op. Maar deze man heeft een zwaard en een zwaard spreekt altijd over het woord van God. En dan is de vraag inderdaad, ben je mijn vriend of mijn vijand? Ga je met me of tegen mij? En eigenlijk is het antwoord, nou dat hangt er vanaf of je het aanneemt. Want om maar eventjes op de zaken vooruit te lopen, vervolgens krijgen we dan die geschiedenis van Jericho. Jericho wat eigenlijk ingebed wordt in Jozua 5. Want ze bevinden zich op de vlakke velden van Jericho en daar hebben ze dat manna. En vervolgens wordt er gesproken over die man gods in, wat is het? In hoofdstuk 5 vers 13. Maar daar wordt Jericho ook genoemd. Dus voordat die geschiedenis van Jericho begint, staat die man gods centraal. Maar die heeft een zwaard sprekend over het woord van God. En eigenlijk is die hele geschiedenis van de val van Jericho een geschiedenis die spreekt over hoe het evangelie zich vervolgens verspreidt. Nadat men door de Jordaan getrokken is, nadat het nieuwe verbond is aangebroken, nadat Christus is opgestaan, hoe gaat het dan verder vervolgens? En de vraag is, neem je het aan of wijs je het af? Is hij je vriend of is hij je vijand? Maar dat zwaard, dat komt een keer. Nou, die man gods. En het is inderdaad heilige grond en hij moet zijn schoenen uittrekken. En Jozua deed al zo. En dan ineens Jozua 6 vers 1 staat er tussen haakjes: Jericho nu sloot de poorten toe en was gesloten voor het aangezicht van de kinderen Israëls. Er ging niemand uit en er ging niemand in. Het woord kwam eraan. Maar wat nu? Nou, dan moet je je dus afvragen, waar spreekt Jericho over? Nou, dat heb ik voor jullie uitgezocht. Nee, gekke. Je moet altijd zelf je conclusies trekken. Maar het voordeel van mij, ik heb heel slecht geslapen, moet ik zeggen. Maar ik heb gelukkig mijn huiswerk al gedaan, dat scheelt. Dus ik heb een briefje met schriftplaatsen die verwijzen naar Jericho. Maar het eerste wat ik doe, is even kijken naar de naam Jericho vanuit het Hebreeuws. En als je dat vertaalt, ja, Rach, dan kom je op de maan. Jericho betekent letterlijk maan. M-A-A-N. Maar het betekent ook maand. M-A-A-N-D. En wat is eigenlijk het verschil? Ja, op een verbandje na, hè. Maar en het wordt ook door anderen vertaald met zoete geur. Ja, die begreep ik niet helemaal. Maar er zijn vertalers, nu pas wakker. Er zijn vertalers die het met zoete geur vertalen. Jericho bestaat vervolgens bekend ook als de maanstad. Moon City. Wordt ook wel eens de palmstad genoemd. Maar in ieder geval, als je naar het Hebreeuwse woord Jarach kijkt, naar de stam Jarach, dan kun je kijken wat is de hoogste betekenis van dat woord. Dus je kijkt naar alle subbetekenissen en die voeg je vervolgens samen en dan kijk je of er een algemene deler is. En dan wordt Jericho wordt eigenlijk vertaald met een inslag, met iets wat impact heeft. Dingen die botsen en samenkomen vervolgens. En de vraag is dan, wat is vervolgens het effect? Dat is wat Jericho eigenlijk is. Het wordt ook vertaald dan met invloed. Zoals de maan invloed heeft. Nou heeft Jericho ook invloed. Het is iets wat samenkomt en de vraag is dan, blijft het samen of scheurt het? Dat is eigenlijk de hogere betekenis van Jericho. Nou, en als je dat dan, typologie weer, op verschillende niveaus toepast, dan kom je in de eerste plaats terecht op bij de schepping als zodanig. Ik zal zo nog wat lezen, maar de dingen die ik nu ga noemen, moet je maar gewoon later optellen. Want ik kan dat niet, zeg maar. Ja, het woord kausaal is al een paar keer gevallen, maar ik kan dat niet. Ik kan niet overal een conclusie gelijk aan verbinden. Je moet het eigenlijk eventjes laten bezinken en dan vervolgens zien wat voor plaatje daar ontstaat. Maar kijk je naar de schepping als zodanig, dan hebben we dus te maken met het aanbreken van het nieuwe leven. En Jericho is eigenlijk het eerste wat dan vervolgens aan bod komt. Het woord komt als het ware terecht in de schepping. En vindt er conceptie plaats of niet? Vindt er een botsing plaats? Wat is vervolgens het effect? Dat is eigenlijk wat hier gebeurt. En daarin staat God, de mannelijke, de schepper centraal. En vervolgens heb je het vrouwelijke, Jericho. En zo heb je dus als het ware de zon en de maan. En die hebben een bepaald effect op elkaar vervolgens. En de vraag is, gaat die maan dat licht van die zon weerkaatsen? Of blijft het donker? Dat is eigenlijk wat hier op een hoog niveau wordt uitgebeeld. Alleen, Jericho spreekt ook van een schepping die eigenlijk geoordeeld is, die afgezonderd is, die apart gezet is, die zichzelf afgescheurd heeft. En wat moet je er dan vervolgens mee? En dat lazen we helemaal aan het eind van Jozua 6, want dat is toch wel merkwaardig. Dan is Jericho gevallen en dan zegt Jozua in vers 26, en terzelfde tijd bezwoer en Jozua zeggende, vervloekt zij de man die voor het aangezicht des Heren, vervloekt zij de man die man voor het aangezicht des Heren die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal. Daar staat niet dat iemand Jericho niet mocht herbouwen, maar wel dat er dan een vloek op hem rustte. En die vloek was zodanig dat hij ze dan zou moeten grondvesten op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten zou stellen op zijn jongste zoon. Nou, en dan is de vraag vervolgens, is Jericho ook herbouwd? En ik heb met iemand afgesproken dat ik niet mocht zeggen, dat weten jullie vast wel. Dus laten we eventjes bladeren naar 1 Koningen 16. En ik zie nu dat het er bij mij niet eens bij staat. En dan bevinden we ons in de tijd van Elia, onder koning Achab. En dan staat er in één vers, in vers 34, tussen neus en lippen zo. Ja, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozua, Richter, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Koning, 16. Verder kom ik ook niet. Maar dat is altijd wel leuk, hè? Daar staat in zijn dagen, in de dagen van koning Achab, bouwde Hiel, letterlijk Giel, dat is met een geet, de Betheliet Jericho. En hij deed dat in overeenstemming met wat Jozua gezegd had. Namelijk op Abiram, zijn eerstgeboren zoon, heeft hij haar gegrondvest. En op Segub, zijn jongste zoon, heeft hij haar poorten gesteld naar het woord des Heren, dat hij door de dienst van Jozua, de zoon van Nun, gesproken had. Dus Jericho is herbouwd. En we krijgen later in de geschiedenis nog vaak met Jericho te maken. Maar er is dus iemand geweest die het woord van Jozua heeft opgevolgd. En er staat dus weliswaar dat het een vloek is, maar een vloek is ook slechts een eed, een belofte, een eedzwering. Alleen dan met een negatieve connotatie. Het kostte hem wat. En er staat niet bij hoe dit dan gebeurd is. Wij zijn er misschien aan gewend geraakt, maar er zijn mensen die hierover vallen. Want dat vraag je toch niet van iemand. Misschien waren ze al overleden, weet jij veel. Het staat gewoon dat hij dit gedaan heeft. Nou ja, en letterlijk, wat betekenen die namen? Abiram, dat betekent zoveel als mijn vader is hoog of mijn vader is verheven. Denk aan Abraham, verheven vader. En Segub, dat betekent zoveel als sterke of iemand die verhoogd of verheerlijkt is. Nou ja, in het geval van de schepping, het gaat om de eerste zoon en de laatste zoon. Ik kan er heel lang over uitweiden, maar wie kennen wij als een zoon die zegt, ik ben de eerste en ik ben de laatste? Dan ben je wel in het Nieuwe Testament inderdaad, helemaal aan het eind. Ik ben de Alpha, ik ben de Omega. De nieuwe schepping is gebaseerd op mij. Nou, dat spreekt over Christus, op een of andere wijze. En dan zit je op dat hoogste niveau dus. Maar we moeten vaststellen in ieder geval dus dat Jericho herbouwd is. En dat de dood en opstanding van Christus daar op een of andere wijze centraal in staat. Jericho had eigenlijk niet herbouwd mogen worden. De schepping was geoordeeld. De schepping was in zonde gevallen. En om de schepping te herstellen moest er een prijs betaald worden. En die prijs is gebaseerd op de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, de eerste en de laatste. En de consequentie van die prijs is ook dat heerlijkheid ontstaat door lijden heen. Dat die nieuwe schepping weliswaar ontstaan is, maar nog niet zichtbaar is. Dat zal straks ook nog wel duidelijker worden. De nieuwe schepping is er wel, maar is nog niet zichtbaar. Er is een prijs namelijk betaald om Jericho te kunnen herbouwen. Het kost iets. En dat principe vind je overal in de schrift terug. Dat er een prijs betaald moet worden en dat dingen uitgesteld worden daardoor. Dat dingen nog niet zichtbaar zijn. Dat men buiten de lege plaats terechtkomt voor een tijd. Dat men in de woestijn terechtkomt enzovoort. Nou ja, er is ook een lagere toepassing. En ik denk zelf dat die toepassing beter past. Ik zat dit te onderzoeken. En eigenlijk heb ik van nature altijd geleerd, Jericho spreekt over de oude schepping. Geoordeeld, had er niet mogen zijn, maar is vervolgens herbouwd. En vervolgens vinden we dan de schepping van de zeven dagen. Maar ga je de geschiedenis van Jericho lezen, dan vind je eigenlijk eerst die zeven dagen en dan wordt Jericho verwoest en dan wordt er gezegd dat het herbouwd mag worden. En dan past het eigenlijk niet meer. Dus je moet toch dan een beetje gaan puzzelen. Ik denk dat de toepassing op een lager niveau, namelijk op het niveau van de volkeren en met name het volk Israël, dat eigenlijk beter past. En dat de toepassing op de schepping eigenlijk daaraan ondergeschikt is. Dus dat je terug gaat kijken naar Genesis 1. Want als we kijken naar die geschiedenis van Giel, de Betheliet, die Jericho herbouwt, dan bevinden we ons eigenlijk te midden in de dagen van het Tienstammenrijk. En als je dan vervolgens de geschiedenis van Elia daarna bekijkt, dan gaat het continu over het herstel van bijvoorbeeld een zoon die uit de dood wordt opgewekt. Een vrouw die weer te eten krijgt met haar zoon. Over het iets wat eigenlijk niet kan, maar toch weer in ere wordt hersteld. En ja, tel het straks maar gewoon op. Maar kom je dan vervolgens in het Nieuwe Testament, dan vinden we onze Heer Jezus die deze geschiedenissen aanhaalt en toepast op zijn dagen. En zegt tegen de Joden van jullie krijgen niet deel aan dit evangelie, maar degene die overeenkomen met Naaman de Syriër en de vrouw van Sarfat, die krijgen wel deel aan wat ik hier verkondig. En vervolgens gaat hij weg uit Judea, weg uit Nazareth, komt hij terecht in Galilea, in Capernaum enzovoort. Dat gaat over die dingen. En Jericho staat er eigenlijk in centraal. En daar moeten we ook de betekenis dus zoeken. Want, nou, dan moet ik misschien eigenlijk iets zeggen over de geschiedenis van Israël. We hadden uiteindelijk één volk Israël wat geboren is door de wateren van de Schelfzee, terechtkomt in de woestijn, vervolgens door Jozua in het land wordt gebracht, maar er was nog geen koning. Nou, het duurde nog even voordat de koningen opstonden, maar vervolgens krijgen we dan koning David en koning Salomo. En vanuit koning Salomo krijgen we twee koningen, in één koningen, 12. Namelijk Jerobeam en Rehabeam. En onder die twee splitst het rijk zich. En vervolgens spreken we dan over het volk Israël, of het huis Israël, en het volk van Juda. Of het huis van Juda. En vervolgens gaan die twee lijnen een eigen weg. En al vrij snel verdwijnen de 10 stammen in de Assyrische ballingschap. En vervolgens zeggen de Joden, nou ja, het volk Juda, zegt dan vervolgens, nou geef ons dan maar de naam Israël, als zij verdwijnen. Dus de 10 stammen worden gekarakteriseerd door Israël, de 2 stammen door Juda. Het was eigenlijk 1 stam en er werd nog een stam aan toegevoegd. Nou, en vervolgens krijgen we dus dat de 10 stammen in de Assyrische ballingschap verdwijnen. En eigenlijk lezen wij daar niks meer over dan. Zij zijn weg, zij zijn zoek. En dan gaat de geschiedenis verder met Juda. En hoe zij vervolgens de afgoden dienen en hoe zij dan vervolgens terechtkomen in de Babylonische ballingschap. Maar daar keren zij weer uit terug. En vervolgens wordt dan de tempel herbouwd, Jeruzalem herbouwd. En ja, dan ineens zitten we in de evangelie. En dan blijkt dat het niet veel beter is gegaan met dat volk. Maar dat is ongeveer hoe het gegaan is. Maar dit soort geschiedenissen spreken eigenlijk meer over hoe het met die 10 stammen vergaan is. Wat daarmee gebeurd is. Want zij waren eigenlijk dood. Maar op de achtergrond leren we vanuit de profetieën dat zij op wonderbaarlijke wijze tot leven komen. En misschien moet ik dan toch eens bijvoorbeeld Hosea hoofdstuk 1. 1 vers als huiswerk. Na Daniel. Want, nou ja, Hosea had ook iets met Jozua te maken. In ieder geval in naam. Maar Hosea is die profeet die ook door wat hij moet doen uitbeelding geeft aan geestelijke waarheid. Want er staat in vers 2 al van Hosea 1 dat de Heer tegen Hosea zegt, bladzijde 1008, Ezechiël, Daniël, Hosea. Daar staat het begin van het woord des Heren door Hosea. De Heere dan zeide tot Hosea, ga heen en neem u een vrouw der hoererijen. Gewoon, koop een hoer. En kinderen der hoererijen, want het land hoereert ganselijk van achter de Heren. Dus niet gelijk de les trekken. Nee, het heeft een betekenis. Dit beeldt iets uit. Dit beeldt namelijk vervolgens de geschiedenis van het volk Israël uit. En de geschiedenis van het volk Israël is in Gods ogen negatief. Want het volk zou de Heer moeten dienen, maar in de praktijk dienden zij andere goden, sloten verbonden met de buurlanden en daarmee met de goden van de buurlanden. En daardoor vielen zij af van de ware God. Zij dienden drekgoden, om de Bijbelse taal maar te hanteren. Of in andere woorden, zij hoereerden. En wat wij dan kennen als hoererij, in de meest platte betekenis, dat spreekt eigenlijk van geestelijke hoererij. Dat men niet trouw is dus. Trouw aan de man. Ja, het gaat hier maar één kant op. Maar dat is wat het is. Nou, in Jozua 6 komen we dat dus ook tegen. En vervolgens komen daar dan kinderen uit voort. En die kinderen die spreken over de verschillende perioden in de geschiedenis van Israël. Dan krijg je dus Jisrael, je krijgt Loruchama en Loami. Het zou het volk van God moeten zijn, mijn volk, Ami, mijn volk. Maar in de praktijk werd het Loami, niet mijn volk. Nou, en dan moet ik er ook bij zeggen dat Hosea predikt in de dagen van de 10 stammen. Hij richt zich tot Efraïm. Zij zouden Lo-Ami worden, zij zouden Lo-Ruhama worden. Zij hoorden trouw te zijn, zij droegen de naam Israël, het eerstgeboorterecht, maar zij waren niet trouw. Nou ja, je hoeft alleen maar de verhalen uit de kinderbijbel te lezen, nou, ik denk dat ze er niet in staan. Maar waar Aaron nog één gouden kalf had, Jerobeam had er twee. Het werd nog erger, zeg maar, onder de geschiedenis van de 10 stammen. Te sloten met iedereen verbonden, om maar beter te worden. Handelen. Nou, en het leidt ertoe dat ze uit het land gezet zijn. Maar wat gebeurt er dan vervolgens? Op het moment dat zij niet Gods volk zijn, in vers 9, noem zijn naam Lo-Ami, want gij lieden zijt mijn volk niet. Wegwezen dus, uit het land weg, uit mijn huis weg, want je bent ontrouw. Dat is wat eruit gebeeld wordt. Maar nochtans, vers 10, zal het getal der kinderen Israëls zijn, als het zand der zee, dat niet gemeten nog geteld kan worden. En het zal geschieden dat ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn, gij lieden zijt mijn volk niet, en dan ben je in de ballingschap, in het buitenland, tot hen gezegd zal worden, gij zijt kinderen des levende Gods. En het kan eigenlijk niet, maar het maakt onderdeel uit van het plan van God dat het volk in het buitenland tot geloof komt. En dat ze daar de naam van God zullen verheerlijken. En om maar eventjes een parallel mee te geven. Jozef wordt verworpen, maar in het buitenland gebeurt er van alles. Wordt zijn naam veranderd en daar komt men als het ware tot geloof. Daar krijgt men deel aan het voedsel, daar krijgt men deel aan de zaligheid. Nou, en daar fungeert Jozef eigenlijk als de vertegenwoordiger van Jozef zelf, van de 10 stammen. Nou, dat is een beetje om je aan vast te kunnen houden. Maar dat is wat in de geschiedenis van Israël gebeurde. Het kon eigenlijk niet, maar ze werden hersteld. Maar er zat wel een prijskaartje aan vast. Nou, dat wordt in de geschiedenis van Jericho uitgebeeld. Want Israël was in zonde gevallen. Zij kwamen terecht daardoor in de ballingschap. En Jericho, ik doe een beroep op jullie krediet, Jericho is daarmee een type van Israël in de ballingschap. In het buitenland. In de wereld, onder de heidenen. Daar kwamen ze terecht. Maar Jericho wordt hersteld, wordt herbouwd. En dat is na de zeven, daar kom ik nog op. Dat heeft eigenlijk niks te maken met na deze schepping van de zeven dagen. Maar wanneer het volkomen is, wanneer het volbracht is. En dan worden zij vervolgens hersteld in het buitenland. Maar de prijs die eraan vastzit, dat is natuurlijk de dood en opstanding van Christus. Maar vervolgens ook dat Christus, of laat ik het andersom zeggen, dat Jericho gebouwd wordt op Christus. Dat Christus verbonden wordt aan Jericho. Dat het koninkrijk Gods verborgen zou zijn voor het andere deel van Israël, maar Jericho toebehoort. En dus is er nog geen heerlijkheid, is het koninkrijk uitgesteld en niet van hier. Om maar wat bruggetjes te slaan. Dat is de prijs die eraan vastzit. Nou ja. En ik zei het al, denk dan aan Jozef dus. Want Jozef was de eerstgeborene. En de prijs die betaald moest worden om de erfenis van Jacob te redden, was dat Jozef naar het buitenland zou vertrekken. Ze hadden hem omgebracht. Ze wilden hem niet. En ook dus de prijs om de heidense gemeente nu te vormen, die betaald moet worden, dat gaat ten koste van een geopenbaard koninkrijk in Jeruzalem. En de Heer ging dus niet gelijk naar Jeruzalem, maar hij verborg zich. Want de prijs moest ingelost worden. Hij moest zich melden. Er moest wat gebeuren. Nou, en dat is wat er nu gebeurt. En daarom kun je ook begrijpen dat wij niet gelijk letterlijk in de hemel gezet worden, maar dat er voor ons ook een prijs is. De prijs der roeping Gods. Wij moeten ook de loopbaan lopen. Het is uitgesteld allemaal. En onze heerlijkheid wordt bewerkt door lijden heen. Dat vind je overal terug vervolgens. Ja, en dan moet je geloof leren. Nou, dat is precies de geschiedenis van Jericho. Hoe verspreidt dat woord zich? Jozua heeft een ontmoeting met die man Gods. En vervolgens is de vraag, wat gebeurt er met Jericho? Nou, dan heb ik al eigenlijk gezegd waar het over gaat, maar laten we dan wat schriftplaatsen nalopen. Nou, ik heb geen klokje gezet, dus dat scheelt. Ik had het gisteren over laten we even bladeren naar Deuteronomium 32, vers 49. Dat Mozes stierf op de berg Nebo en Abarim. 32 vers 49. En als ik het volhoud, dan houden jullie het ook vol, want volgens mij heb ik helemaal niet geslapen. Maar dat ligt aan mij, niet aan de accommodatie hoor. Maar als je gesproken hebt 's avonds, dan zit je nog vol en dan ga je... Dan kan je echt niet slapen. Dat is iets maar van mij misschien. Maar klim op de berg Abarim, dat hebben we gelezen, op de berg Nebo enzovoort. En dan staat er zo tussen haakjes, die in het land van Moab is, die tegenover Jericho is. Nou, en we hebben het erover gehad hoe dit op typologische wijze spreekt, hoe Mozes eigenlijk een inkijkje geeft in het Nieuwe Testament. Hoe hij het land kan bezien vanaf die profetische berg en de overzijde zo kan bezien. En als er in Hebreeën 10 staat dat de wet een schaduw is van toekomende goederen, dan kan ik me voorstellen dat dat bijvoorbeeld hierop gebaseerd is, zo'n uitspraak. Mozes die hier dit illustreert al. Maar als je dan zo kijkt vanaf die berg en je ziet er zo het land in en je kijkt zo naar Jeruzalem, nou ja, naar het centrum in ieder geval, dan kijk je eerst over Jericho heen. En het eerste wat je ziet, zij het verborgen in een dal, is dan Jericho. En dat is kenmerkend eigenlijk voor onze bedeling. Wanneer dat nieuwe verbond dan aanbreekt, dan is het eerste wat aan bod komt Jericho. Daar moet hij zijn. Daar moet het woord dan naartoe. En dat wordt eigenlijk al hier met één zo'n woordje duidelijk gemaakt. Jericho wordt toch even genoemd nog. Als je naar binnen kijkt, het eerste is Jericho. Nou, dan kom ik vervolgens in Jozua 2, vers 1. Want het eerste dat de verspieders tegenkomen in Jericho, nou ja, laat ik het zo zeggen, het eerste wat de verspieders tegenkomen in het land is Jericho. Maar wat is het eerste wat ze vervolgens tegenkomen? In vers 1. Een hoer. Toch? Zij dan gingen en kwamen ten huize van een vrouw, een hoer, wier naam was Rahab. En ze sliepen daar. Ja. Dat is toch makkelijk. Ja. De deur stond open. Maar ja, je zou dus moeten weten waar je mee te maken hebt hier. Dan komen die verspieders in het land. En het eerste wat ze tegenkomen is een hoer. Want daar moesten ze zijn. Ja, wij kunnen hier ethisch over kletsen. Maar waarom moeten ze daar zijn? Nou, omwille van het woord van God. De Heer had een volk wat in hoererij terechtgekomen was. En daardoor in het buitenland, in de ballingschap terechtkwam. Maar als die verspieders daar komen. Ik ga even nu niet in op de verspieders zelf. Maar dan komen ze terecht dus bij die hoer in Jericho. Want daar moesten ze zijn. En dus ook Jozua 5, dan bij Gilgal, daar komen ze dan, daar legeren ze, maar gelijk wordt Jericho dus genoemd. Wanneer ze dus als het ware in Galilea verschijnen, dan wordt Jericho daarbij genoemd. Nou, we gaan door. Dan kom ik in de geschiedenis van twee koningen, bij Elia en Elisa. Dat is te lang om te bespreken, maar daar zijn ook opnamen van. Van broeder Ab. Maar wanneer Elia het stokje doorgeeft aan Elisa, dan is dat ook bij de Jordaan bij Jericho. En om maar even gewoon nu snel te zeggen, Elia spreekt eigenlijk over Jezus, zoals Elisa spreekt over Christus. Elia is het oude, hij verdwijnt daar en Elisa verschijnt daar en begint zijn bediening. Maar zijn bediening begint dan bij Jericho. Ja, je moet de geschiedenis een beetje kennen in 2 Koningen 2, maar in Jericho gaan ze dan op zoek naar Elia. Die kunnen ze niet vinden. Die is namelijk verborgen. Want Jericho wordt verbonden met de verborgenheid. Na de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, komt Christus terecht in Jericho, maar aan de andere kant is Elia verborgen. Dat is typologie. Maar ook die geschiedenis spreekt over deze dingen. Nou, en dan gaat Elisa vervolgens Jericho uit en dan komt hij vervolgens die kinderen tegen. Die zeggen, kaalkop, kaalkop. En de twee beren verscheuren dan 42 kinderen. Maar dat heeft allemaal met Jericho te maken. Want waar Jericho op zoek gaat naar de profeet, wij willen wel weten wie dat is, is er een andere categorie die hem afwijzen. Die zeggen, kaalkop, je hebt geen heerlijkheid, wij erkennen jouw heerlijkheid niet. En die worden vervolgens verscheurd. Nou, ik ga niet in op die beren, maar er zijn ook weer meerdere toepassingen van. Maar dat heeft in ieder geval met het ongeloof te maken van het Joodse volk. Nou, en dat vindt ook een climax in de toekomst. En dat heeft te maken met 42 weken enzovoort, waarin dat ongeloof uiteindelijk bestraft wordt. Komt er een verzoening vervolgens tot stand. Maar dat spreekt over oordeel 42. Dat is niet best, vaak. 42 kampplaatsen ook. Ja, het was eigenlijk een straf in de woestijn. Maar Jericho staat dus centraal in de geschiedenis van Elia en Elisa. En ook vervolgens wanneer het Joodse volk in Babel terechtkomt, dan wordt koning Zedekia bij de vlakke velden van Jericho gegrepen en vandaar naar Babel geleid. En breng dat dan in verband met die kinderen, die 42 die omkomen. Maar daar eindigt het eigenlijk voor de Joden. Daar eindigt het koningschap. In ieder geval van Zedekia. Dat vind je in 2 Koningen 25 vers 5. En in Jeremia 39 vers 5. En in Jeremia 52 vers 8. En dan zijn er nog een paar geschiedenissen waar ik verder niet op inga, maar wel even wil noemen. Want er is een geschiedenis waarin de mannen van David vernederd worden door de Ammonieten. want die erkenden het koningschap van David. Die dachten van, die komt daar om ruzie te maken. En vervolgens worden ze dan ontdaan van hun onderstukje. Worden ze in hun hemd gezet. Ik weet niet of die geschiedenis bekend is, maar ze worden in ieder geval vernederd. En dan zegt David van, nou laat ze maar terugkomen, stop ze maar in Jericho, totdat ze weer toonbaar zijn. Die geschiedenis vind je in 2 kronieken, of in 1 kronieken 19. Maar de mannen worden in Jericho in ieder geval bewaard. Daar kunnen ze tot rust komen. Daar kunnen ze weer tot leven komen. Nou, en dan vinden we ook nog een keer met de mannen van Juda, die door Israël gevangen werden genomen, dus door Efraïm. En die worden dan teruggegeven aan Juda, maar die worden dan in Jericho gebracht. Daar worden ze gebracht. Nou, maar dan kom ik in het Nieuwe Testament. En dat is mooi, want daar worden de eindjes eigenlijk aan elkaar geknoopt. En het eerste wat ik wil aanhalen is Matteüs 20, vers 28. Spreekt de Heer dan tot zijn discipelen en dan wordt er ook eigenlijk over een prijs gesproken die betaald moet worden. Als je de winst wil halen, dan moet daar iets voor opgeofferd worden. Dat is überhaupt een principe in deze wereld. Als je iets wil bereiken, moet je investeren. Niks voor niks. Maar dat spreekt eigenlijk over hoe je de oude mens moet opofferen omwille van de nieuwe. Nou, en de Heer zegt dan in vers 28... Nou, in vers 27, zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht. Gelijk de Zoon des Mensen niet is gekomen om gediend te worden, hij kwam namelijk om een prijs te betalen, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Nou, en los van waar dit precies over gaat, heeft het op een of andere wijze te maken met zijn dood en opstanding. Toch? En wat hij daarna nog doet inderdaad, maar daar begint het mee. En zodra hij begint te spreken over zijn dood en opstanding, wordt in vers 29 gelijk Jericho genoemd. En als zij van Jericho uitgingen, is hem een grote schare gevolgd. Dan spreekt hij over dat hij een prijs gaat betalen, dat hij als een rantsoen voor velen zal zijn, en de mannen van Jericho volgen hem vervolgens. Dat zijn die kleine dingetjes. En vervolgens, en ziet twee blinden, want soms zijn het hoeren, soms zijn het tollenaars, maar nu zijn het twee blinden, zittende aan de weg als zij hoorden dat Jezus voorbij ging, riepen zeggende, Heere, gij zonen Davids, ontferm u onzer. Er komen twee blinden tot geloof. Een volk wat in duisternis terechtgekomen was, een volk wat verblind geworden is, een volk wat gevallen is, herkent en erkent vervolgens de Messias. En zij roepen de zonen Davids aan. Zij doen een beroep op de heerser van Israël. Zij doen een beroep eigenlijk op hun oorsprong. Gij zonen Davids, ontferm u onzer. En de scharen, de Joodse scharen, bestraft hen, opdat zij zwijgen zouden. Hou je mond, jullie zijn afgevallen. Jullie hebben hier niks meer te zoeken. Wij hebben de naam Israël. Dit zijn mijn woorden. Maar tel het maar gewoon op. Maar zij riepen te meer, zeggende, ontferm u onze heren, gij zonen Davids. Zij wilden wel. En Jezus stilstaande riep hen en zeide, wat wilt gij dat ik u doe? En zij zeiden tot hem, heren, dat onze ogen geopend worden. En Jezus innerlijk bewogen zijnde, met barmhartigheid, genade, raakte hun ogen aan en terstond werden hun ogen ziende en zij volgden hem. De blinden, de mannen van Jericho kwamen tot geloof. Zij werden ziende. Ze waren verblind, maar zij volgden hem vervolgens ook. En je zou dat met innerlijk innerlijk bewogen ook eens moeten nazoeken. Dat kun je met je computertje makkelijk. Dan Ja, dat past allemaal in elkaar. Het gaat over dezelfde dingen. Als de Heer ontfermd is, als hij innerlijk bewogen is, dan spreekt dat over deze dingen. Dan identificeert hij zich namelijk met een bepaalde categorie. We hadden het gisteren over dat hij weliswaar letterlijk de uit Juda was, de zoon van Juda. Maar de zoon van David dus. Maar dat hij zich op de achtergrond identificeert met Jozef. In het verborgene. Dat hij daarmee te maken heeft. En eigenlijk doet Paulus dat ook. Nou ja. Zij raakte dus, of hij raakte hun ogen aan en zij werden ziende. Maar dat spreekt over hoe de 10 stammen ziende werden. Nou ja, Jericho staat daarin centraal. Laat ik dan ook nog Matthäus, even kijken wat ik... Even kijken hoor. Ja, zij worden ziende, maar je moet er eigenlijk tegenover zetten dat het Joodse volk in de evangelie juist als zijnde ziende genoemd wordt, maar dat zou blind worden vervolgens. Bijvoorbeeld in, laten we eens eventjes, Johannes 12 vers 40 bijvoorbeeld. Johannes 12 vers 40. Overigens, wel mooi, want in Johannes 11, daar vinden we de opwekking van Lazarus. En als die dingen bekend werden, staat er uiteindelijk in vers 54 dat hij niet meer vrijelijk onder de Joden wandelde. Wanneer Lazarus opgestaan is, wandelt de Heer niet meer vrijelijk onder de Joden, maar ging van daaruit naar het land bij de woestijn, naar de stad genaamd Ephraim, en verkeerde al daar met zijn discipelen. Nou, dat is precies wat er na de opstanding van Christus gebeurd is. Niet meer vrijelijk onder de Joden, maar hij ging naar Ephraim. Hoe dat er ook uitziet, hè? Ik bedoel, dat is een volgende stap. Maar hier staat dat. Ja. Maar in Johannes 12, vers 40 staat dan... Even kijken. Ja, dan... Nou ja, het is daar, laat ik wat erboven staan. De Joden blijven verhard. Dan weet je eigenlijk waar het over gaat. Eén categorie komt tot geloof en de Joden blijven verhard. En hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, vers 37, nochtans geloofden zij in hem niet. Kaalkop, kaalkop. Opdat het woord van Jesaja, de profeet, vervuld werd, dat hij gesproken heeft, Heere, wie heeft onze prediking geloofd en wien is de arm des Heeren geopenbaard? En daarom konden zij niet geloven, terwijl Jesaja wederom gezegd heeft, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan, en zij bekeerd worden en ik hen genezen. Nou, dat is de andere categorie. Dus aan de ene kant wordt men ziende, maar aan de andere kant wordt men blind. Het Joodse volk werd blind, maar de consequentie is dat een ander volk ziende werd. Nou, en Paulus zegt in de Romeinenbrief, God heeft zijn volk niet verstoten. Het volk Israël zal altijd het volk van God zijn, maar als één categorie binnen dat volk verhard is, dan zal het andere deel vervolgens ontvankelijk zijn. Als het ene deel Ammi is, zal het andere deel Lo-Ammi zijn. Zo wisselt het zich af. En Jericho staat daarin centraal. Dan kom ik in Markus 10, vers 46. Dus we lopen deze schriftplaatsen af. Dat zijn er nog een stuk of 4, 5. En dan gaan we pauzeren. Denk ik. We hadden 1 uur lunch. Oh. Markus 10 vers 46, daar vind je hetzelfde weer. Dan spreekt hij in vers 45 over dat hij een prijs zou betalen. En vervolgens komen zij te Jericho. En als hij en zijn discipelen En als hij en zijn discipelen en een grote schade van Jericho uitging, zie je hoe ze samengenomen worden, zat de zoon van Timaeus, namelijk Bartimaeus, de blinde aan de weg bedelende. Nou weet je ook hoe die blinde heet. Nou ja, het waren er twee en hier wordt er één bij name genoemd. En je vindt vaak in de schrift, zoek maar weer na, dat er een tweetal genoemd wordt en dat er dan eentje van bekendgemaakt wordt. Nou, en hier is dat ook zo. En die ene heet Bartimaeus, namelijk de zoon van Timaeus. En dan weet je ook wat die betekent. Namelijk de zoon van de eer of de heerlijkheid. Degene die eigenlijk eer en heerlijkheid zou erven. Maar hij was blind geworden. Hij miste heerlijkheid. En hij vroeg om heerlijkheid die hij had. Eer. Nou ja, dat was de Heer die dat zei in Johannes 17. Maar dit is eenzelfde analogie. Een volk wat heerlijkheid kwijtgeraakt was, maar wel desalniettemin de zoon van de heerlijkheid was, wordt vervolgens weer ziende. En denk dan nu ook aan de verloren zoon. De zoon van de vader die alles had, maar vervolgens zegt, nou geef mij dat ook maar, ik verdwijn, kom terecht in de ballingschap onder de varkens. Ik heb uiteindelijk niks meer en vervolgens krijgt hij weer een ontmoeting met de vader. Alleen dan wordt de andere categorie jaloers vervolgens. Ja, maar ik had toch dit en dat. Ik was toch bij u. Ja, maar hij moest bij die zoon zijn. Lucas 15, volgens mij. Nou, dan gaan we vervolgens... en hij vervolgt vervolgens op de weg. Dat is ook wel mooi. Want hoe worden de gelovigen in Handelingen 9 genoemd? Degene die van de weg zijn. Allemaal een visje zo op de weg. Met de vinger in het zand. Nou, dan kom ik in Lucas 18 vers 34. Heb je er weer een? Nou, werd er eerst nog gesproken over een rantsoen voor velen, maar in vers 31 lezen. En hij nam de 12 bij zich en zeide tot hen, ziet, wij gaan op naar Jeruzalem en het zal alles volbracht worden aan de zoon des mensen wat geschreven is door de profeten. Want hij zal den heidenen overgeleverd worden, hij zal bespot worden, smadelijk behandeld worden en bespogen worden. En hem gegezeld hebbende, zullen zij hem doden en ten derde dagen zal hij weder opstaan. Nou, dan weet je dus waar je bent. En zij verstonden geen van deze dingen en dit woord was voor hen verborgen en zij verstonden niet van hetgeen gezegd werd. Het was geen vraag, maar toch verstonden ze het niet. Ja. En dan staat er in vers 35, en het geschiedde als hij nabij Jericho kwam, weer gelijk daarna, dat een zeker blinde aan de weg zat bedelende. Dus aan de ene kant zou hij bespot worden, bespuugd en geslagen. Maar aan de andere kant is er een blinde die aan het bedelen was. Die kwam wat tekort en die wilde wat. En deze, horende de scharen voorbijgaan, vraagde wat dat waren. En zij boodschapte hem dat het Jezus de Nazarener was die voorbijging. En hij riep zeggende, Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En weer wordt hij bestraft, maar hij wordt vervolgens genezen. Ik wil ziende worden. En Jezus zei, word ziende, vers 42. Uw geloof heeft u behouden. Dit heeft niks met de Pinkstergemeente te maken. Waar gezegd wordt, als je niet genezen wordt, dat je niet genoeg geloof heeft. Dit spreekt over hogere geestelijke waarheid. Zie je, dat is het probleem. Alles op ons toepassen leidt ertoe dat je dat soort uitwassen krijgt. En wij maar bidden en vasten. Nee, wie is die blinde? Dat moet je je afvragen. En uiteindelijk kom je ertoe dat wij inderdaad blind zijn en van nature niet kunnen zien. Maar in de eerste plaats gaat het over het plan van God zelf. En hij werd ziende, terstond werd hij ziende en hij volgde hem en God verheerlijkende. En al het volk dat ziende gaf God de lof. Ja, dat is wat er gebeurde. Dat is wat er na de opstanding van Christus gebeurde. En dan kom ik in vers 1 van hoofdstuk 19. Jezus ingekomen zijnde ging door Jericho. En zie, er was een man met name geheten Zacchaeus. Nou, dat betekent zoveel was dat er niets op aan te merken was. Dat hij zuiver was, rechtvaardig. Een gelovige dus. Ondanks, nou ja, hij was geen hoer, maar hij was wel een tollenaar. Wat is het verschil? Ja. En deze was een overste der tollenaren en hij was rijk. En hij zocht Jezus te zien wie hij was. En hij kon niet vanwege de schare, omdat hij klein van persoon was. Dus ja, je vindt blinden die arm zijn. En je hebt ook dan rijken, maar die zijn heel klein. Ja, dat zijn andere aspecten weer. Want, ja goed, ik wil er eigenlijk niet te veel op ingaan, maar in het buitenland was het best goed toeven. Alleen geestelijk waren ze arm. Nou, deze Zacchaeus was rijk. Want hij diende onder de heidenen en daar hadden de heidenen weer profijt van. Zoals Jozef in het buitenland was en daar hadden de Egyptenaren profijt van. En hij zocht dus Jezus te zien. En vooruitlopende klom hij op een wilde vijgenboom, opdat hij hem mocht zien, want hij zou door die weg voorbij gaan. Dus Zacchaeus, de rechtvaardige, de zuivere, die klimt vervolgens in de vijgenboom. Nou ja, ik heb er geen tijd voor, maar zoek de vijgenboom eens op. Dat spreekt over Israël. Alleen dit is niet zomaar een vijgenboom, dit is een wilde vijgenboom. Dit spreekt over een Israël dat vrucht zou moeten dragen, maar geen vrucht voortbracht. En daarom is het een wilde vijgenboom. Dit spreekt over die 10 stammen die afgevallen waren. Je hebt ook een wilde olijfboom en een tam olijfboom. Dat wild en tam, dat wordt altijd tegenover elkaar gezet. En dan gaat het wilde altijd over de 10 stammen van Israël. Over Efraïm. En dat wordt nu verbonden aan Zacchaeus. Vijgenbladeren, dat heeft ook te maken met Adam en Eva. Met het bedekken. Met een eigenwillige, eigenmachtige godsdienst. Het is ook trouwens de vierde vrucht van het beloofde land, de vijg.
Je zei net van Jericho dat hij ook eventueel een zoete geur betekent.
Ja, nou dat kan hier dan van komen.
Dat is een vijgenboom. Als je in het buitenland bent en je komt langs vijgenbomen, dan ruik je hem al. Hij heeft een ontzettende zoete geur.
Ja. Ja, dat zal wel. En het is natuurlijk, het wordt samengebracht met de kleur groen, de vierde kleur. Ja goed, er zit van alles achter, maar dat is de meest zichtbare kleur ook. Het heeft met de uiterlijke dingen, de uiterlijke verschijning van het volk Israël te maken. Dat is de vijgenboom. Nou ja, en die wordt dan ook vervloekt vervolgens. Want er is niet zoveel te zien ook in onze dagen. Maar dat komt later dan wel weer goed. Dat is Matthäus 24 vervolgens. Maar die vijgenboom spreekt over Israël. Maar Zacchaeus die is dan vervolgens de vrucht van de wilde vijgenboom. Ja, dat kleine mannetje hing daar eigenlijk in die boom te kijken. Pluk mij. Ja, je moet wat creatief denken, maar dat is eigenlijk wat er hier uitgebeeld wordt. Nou, pluk, eruit. Klein mannetje. En als Jezus dan aan die plaats kwam, opwaarts ziende. Kijk, en hij zag hem. En zeiden tot hem, Zacchaeus, haast u, kom eruit, want ik moet heden in uw huis blijven. Hij zegt niet, Zacchaeus, kom met mij mee, jij moet hier zijn in Jeruzalem. Nee, ik moet in uw huis zijn. De Heer moest in Jericho zijn bij Zacchaeus. Nou ja, ik zei het niet een hoer, maar wel een tollenaar. En hoer en tollenaars worden samen genoemd. Naar de uiterlijke mens slecht volk. Ze hadden er eigenlijk niet mogen zijn, maar er gebeurt iets mee. Ze komen tot geloof, ze blijken wel rechtvaardig te zijn van hart. En ze krijgen deel aan de zegeningen van de Heer Jezus Christus. Ze krijgen in de praktijk van het nieuwe leven deel aan het evangelie. En waar de Joden dus zich afkeren, afwentelen van het evangelie, komen zij tot geloof. In de ballingschap, in het buitenland. En zij worden dus vervolgens onderworpen aan Christus en de Heer zegt, ik moet in uw huis verblijven, daar zal ik zijn. Nou, dan kom ik bij de laatste, dat is Lucas 10, even terugbladeren. daar vinden we de Heer die een, ja, is het een gelijkenis of wat is het, een verhaal? Er staat bij mij boven de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En ziet, een zeker wetgeleerde stond op hem verzoeken en zeggen, de meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? Dus hij wordt eigenlijk verzocht van, nou, hè, zeg het maar eens. En hij zeide tot hem, wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? Want voordat je een discussie begint, moet je eerst weten hoe iemand leest. Anders heeft het misschien helemaal geen zin om erop in te gaan. Hoe leest gij? En hij antwoordde, zeide, gij zult de Heer uw God liefhebben uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel, uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand en uw naaste als uzelf. Hij wist de wet te citeren. En hij zeide tot hem, gij hebt recht geantwoord, doe dat en gij zult leven. Maar hij willende zichzelf rechtvaardigende, zeide tot Jezus, wie is mijn naaste? Want op het moment dat de wet ter sprake komt, gaat het geweten knagen. Nou ja, hoe kom je eronder uit? Doelpalen verplaatsen. De naaste is heel ver weg. He, ik heb geen naaste. Wie is mijn naaste? En dan krijgen we dan die geschiedenis. Wie is mijn naaste? Wie moet ik dan lief hebben? Nou, Jezus antwoordde en zei, een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars, welke hem ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebben, erheen gingen en lieten hem hoofddood liggen. Nou, in de tent gaat het altijd over ons. Er is een zeker mens onderweg van Jeruzalem naar Jericho en ja, die is ten dode opgeschreven. En dan is vervolgens de conclusie, dat zijn wij en we moeten ons laten oprapen. Nou, en als je in religieuze kringen bent, dan gaat het erover dat wij de Samaritaan zijn. Maar als het over het evangelie gaat, dan moeten wij ons juist laten oprapen door de barmhartige Samaritaan, toch? Dus, nou ja, eerst komt die priester voorbij en dan die leviet en dan die barmhartige Samaritaan. En in vers 33 staat er dat hij omtrent hem kwam. Als je dat woord nazoekt, dat betekent zoveel als dat hij in zijn plaats ging staan. Hij identificeert zich met hem. En hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. Daar heb je hem weer. Het was geen blinde nu, het is nu een gewonde. Onderweg van Jeruzalem naar Jericho. En tot hem gaande verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. Nou ja, en de conclusie vervolgens is dan, wie is dan de naaste van degene die in de handen van de moordenaars gevallen is? En het antwoord is dan, die Samaritaan. Maar de beginvraag was, wat moet ik doen om eeuwig leven te krijgen? Nou, en het antwoord is dan, de barmhartige Samaritaan liefhebben, oftewel overgeven aan de Samaritaan. Maar dat is eigenlijk weer een hele lage toepassing, want dan gaat het weer over ons alleen. En dat is wel zo, maar je zou nu eigenlijk moeten weten waar deze geschiedenis over gaat. Want er was een zeker mens, die kwam van Jeruzalem en die kwam terecht in Jericho. Dat rijk dat splitste zich, Israël. En de 10 stammen, die kwamen terecht in de ballingschap. En daar waren ze ten dode opgeschreven, daar werden ze onderworpen aan de heidenen en dienden ze de heidenen. En er werd niets meer van ze vernomen. En wie zou hen kunnen redden? Nou, het was niet de leviet, het was niet de priester. Want die zeiden, nee, dat is ons portie nu. De erfenis is voor ons, laat Jozef maar doodbloeden. Toch? Weg ermee. Wij willen niet dat deze koning over ons zei. Om maar eventjes wat bij elkaar te haspelen. Maar dit is een gewonde die vervolgens een ontmoeting krijgt met een Samaritaan. Met iemand die zich identificeert met Sichem, met Jozef. Het is te veel om op te noemen nu. Eigenlijk verschijnt hier Jozef. En die brengt Jozef, namelijk die gewonde, Israël. Nou ja, ik denk via Jericho, naar de herberg. En hij giet dus in zijn wonden olie en wijn. Die gewonde, die krijgt dus deel aan het nieuwe leven. Hij was ten dode opgeschreven, maar er komt nieuw leven in.
Het is ook van hoog naar laag. Hè?
Van hoog naar laag, ja. Absoluut. Maar daar zit een prijskaartje aan vast. En dat prijskaartje, dat bestaat uit 2 penningen. Nou, misschien nog een beetje, ik weet niet, er staat dan zo bij van wat nog meer betaald moet worden, dat komt nog wel. Maar die 2 penningen worden in ieder geval genoemd. Dus die gewonde die wordt gebracht in de herberg, die komt weer tot leven, die wordt verzorgd vervolgens, maar het prijskaartje is dat die andere man weer op reis gaat, die barmhartige Samaritaan, verborgen is en pas na 2 penningen terugkomt. Het blijft nog verborgen dus. Maar hij wordt dus in eer hersteld. En je moet dit dus allemaal optellen. En dan weet je dus waar het over gaat. Over Israël in de ballingschap wat deel krijgt aan de zegeningen van het nieuwe verbond. Dan verschijnt daar het evangelie. Maar wie komt tot geloof? Niet de 2, maar de 10 stammen in het buitenland. En ze blijven in Jericho. Nou, en dan gaan we pauzeren. Maar dan eindig ik met Jozua 6 vers 1 nog een keer te lezen. Dan gaan we daar zo nog even mee verder. Dan zijn we er alvast. Want daar staat, Jericho nu sloot de poorten toe en was gesloten voor het aangezicht van de kinderen Israëls. Er ging niemand uit en er ging niemand in. Nou, daar heb je die 10 stammen in de ballingschap. Afgezonderd, afgesloten, er ging niemand uit, er ging niemand in. Ze waren bewaard, afgescheurd, zoals die gewonde uit Lucas 10. Er was geen contact, maar daar komt Jozua, of daar komt die man met het zwaard. En dat is de weg van het evangelie vervolgens. En de vraag is dan, wat gebeurt er met Jericho? Nou, de muren moeten wel vallen. Dat weet je al eigenlijk. Nou, laten we er straks nog eventjes op doorgaan. We hebben, hoop ik, nu in ieder geval een klein beetje een beeld van waar Jericho op zich voor staat. Maar als je dan vervolgens naar de geschiedenis van Jericho zelf gaat, de verovering van Jericho, ja, dan herhaalt het plaatje zich eigenlijk weer. Maar dan vinden we in Jericho ook weer bepaalde details. En waar Jericho in zijn algemeenheid staat over de 10 stammen die verdwenen zijn in de ballingschap en daarin gevangen dus zaten, krijgen we vervolgens de geschiedenis van de verovering van Jericho, maar daar wordt Rahab uit bevrijd. En als je dat plaatje neemt, dan staat Rahab voor de 10 stammen die uit die wereld, die heidense wereld, vervolgens bevrijd zijn. Maar dan zoom je eigenlijk dus weer in op het plaatje. En dan krijg je gelijkvormigheid dat dingen zich herhalen. En dat is iets wat je heel Jozua door eigenlijk vindt. En ik heb het er al met verschillende mensen over gehad. Het is maar net op welk niveau je je bevindt, hoe ver je inzoomt. Dood en opstanding kun je bijna in elk vers terugvinden bijvoorbeeld. Nou, en dit soort dingen herhalen zich dus ook. En de moeilijkheid is vaak om te herkennen waar een plaatje stopt en begint. En soms overlappen ze. Ik had het over Jozua gisteren als type van Christus. Maar als je hem helemaal puur vergelijkt met Mozes, is Jozua een type van het nieuwe verbond ten opzichte van het oude verbond. Het is maar net wat je afzet tegen elkaar. Nou, en Jericho heeft in ieder geval te maken met Israël, met die 10 stammen, met de ballingschap. En maak je niet druk als je dat plaatje niet ziet, of nog niet ziet. De nieuwtestamentische geschiedenis is duidelijk. De oudtestamentische geschiedenis is ook duidelijk. Het is alleen maar een manier om het plan van God te verbergen. Om de contouren weer te geven van wat er gebeuren zou. Dat de Heer niet zomaar een achterdeurtje heeft, dat hij zomaar wat doet. Maar dat hij een nauwgezet, een vastgelegd plan volgt. Nou, in de geschiedenis van Jericho geeft daar uitdrukking aan. En ja, het punt is nu dat Jericho ingenomen moet worden. Nou, ik heb ook al verschillende mensen net eventjes snel gesproken en die zeiden al, ja, maar Jericho, dat wordt verwoest en ingenomen, dat is toch niet goed? Nou, laat ik dan op voorhand gelijk al zeggen, nee, dat is niet goed, dat is slecht. Het werd verbannen, maar laten we dan toch even naar onszelf kijken. Onze oude mens is toch ook geoordeeld, zouden we toch ook geen gemeenschap meer mee hebben? Maar aan de andere kant is er nieuw leven in ons gekomen. Er zijn zoveel geschiedenissen die gezien vanaf de oppervlakte heel negatief zijn, waar mensen omkomen door het zwaard. Maar op de achtergrond is het eigenlijk heel positief, want ze raken daarmee hun oude mens kwijt, maar worden daarmee ondergeschikt gemaakt aan iets anders. Ik moet nu bijvoorbeeld denken aan Dina en de Sigemieten, een heel negatieve geschiedenis, waar iedereen omkwam door een list. Lees het nog maar eens na, ergens in Genesis, 4 of 35, misschien wel 36, ik weet het niet precies. 35 volgens mij. 34. Ja. Zoek het maar na. Maar dat lijkt een heel negatieve geschiedenis. Maar op de achtergrond raken de Sigemieten gewoon hun oude mens kwijt en worden ondergeschikt gemaakt aan de belofte van Jacob, van Juda, van Israël. Ze krijgen daar deel aan. Er wordt namelijk een verbond gesloten met Jacob. Dus het lijkt negatief, ze gaan eraan, maar aan de andere kant krijgen ze leven. Nou, en dat is dit eigenlijk ook. Die strijd die hier gevoerd wordt in Jozua, in het Bijbelboek Jozua, is gezien naar de geschiedenis negatief. Het waren vijanden die verslagen moesten worden. Daar valt niks aan af te doen. En het spreekt ook inderdaad op een of andere wijze over de geestelijke strijd die wij hebben als gelovigen. De Efezebrief handelt daar uit nadrukkelijk over. Maar we zouden beseffen dat we hier te maken hebben met de weg van het evangelie. Die man, God staat aan de basis hier van Jericho, met het zwaard. En de vraag is, als dat woord vervolgens verschijnt, wat doet dat dan? En dan blijkt dat Jericho onderworpen wordt aan het woord van God, aan het evangelie. Zij krijgen deel aan het evangelie. En de consequentie is dus dat zij sterven naar de mens, dat zij omgebracht worden. Maar daarmee raken zij wel in het bezit van Jozua. En wat Jericho te bieden heeft, komt dus terecht in de tempel, in het huis des Heren. Wordt ondergeschikt gemaakt. Dus het is op de achtergrond heel positief juist. Nou, als we dan lezen in, zullen we eens aanhalen. Jericho was dus gesloten en dan staat er, toen zeiden de Heren in vers 2 tot Jozua: zie, ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Gij dan alle die krijgslieden zijt, zult rondom de stad gaan, de stad omringen, de eenmaal enzovoorts. Dan wordt er een plan gemaakt. Maar bij voorbaat staat al vast dat Jericho overwonnen zal worden. Waarom? Omdat het plan al van tevoren vastgelegd is. De wijsheid Gods die tevoren verborgen is, die tevoren bestond, die werd al vastgelegd en hier wordt er gezegd dat Jericho ingenomen zou worden. En dat wordt tot Jozua gezegd. Wederom, eerst tot Jozua en Jozua spreekt vervolgens tot het volk. Nou, het is tevoren bepaald. En als ik in Jozua 8 vers 1 kijk, dan staat er ook weer bij de inname van Ai: vrees niet, ontzet u niet, neem met u al het krijgsvolk, maak u op, trek op naar Ai. Zie, ik heb de koning van Ai en zijn volk en zijn stad en zijn land in uw hand gegeven. De overwinning staat bij voorbaat al vast. Laat het ook een geruststelling zijn voor ons dan. Om maar elke keer wat spiegelmomentjes te geven. De overwinning is al behaald. Of om dan wat nieuwtestamentische waarheid aan te halen. Romeinen 8 vers 37 bijvoorbeeld. Want ja, de weg van het evangelie heeft ons ook uiteindelijk bereikt. Toch? Wij hebben ook een ontmoeting gehad met die man Gods, met zijn zwaard. Wij zijn gestorven naar de oude mens. Wij hebben nieuw leven ontvangen. En vervolgens is de vraag van wat komt daarvan terecht? Groeien wij op. En in Romeinen 8 wordt dan gesproken over de geest die ons zou leiden. In de eerste plaats in al de waarheid. Maar hij zou ons ook leiden tot een doel. En dat is naar de zoonstelling. Romeinen 8 vers 15, 14 en 15 is dat. En vervolgens wordt er gezegd in Romeinen 8 dat die zoonstelling, dat die niet gelijk openbaar zal worden. Maar pas wanneer wij verlost worden van ons lichaam. Dat is Romeinen 8 vers 23. Wij die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven zuchten in onszelf, verwachtende de zoonstelling, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want toen wij tot geloof kwamen, zagen wij niet gelijk dat wij de heerlijkheid van Christus hebben ontvangen. Dat wacht nog. Nou ja, er is een prijs betaald en we zouden wandelen waardiglijk de roeping. Maar die overwinning, dat die heerlijkheid openbaar zal worden, dat staat vast. Want er staat dan vanaf vers 31, wat zullen wij tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft enzovoort, maar voor ons allen overgegeven heeft, nu. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Dus wij leven al vanuit iets wat wij ontvangen, vanuit de positie die Christus inneemt, vanuit zijn overwinning. En dan staat er in vers 37, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons lief gehad heeft. De overwinning staat vast. Wat wij zouden doen is daaruit leven. Zien op hem inderdaad, zie slechts op hem. Luister naar zijn stem, volg hem gehoorzaam. En dan kom je op de plaats van bestemming terecht. Maar het staat bij voorbaat al vast. Het plan van God ligt vast. En je hoort wel eens de vraag, wat is het plan van God met jouw leven? Wat is Gods bedoeling met jou? Nou, ja, je kunt dat ook weer met een vraag beantwoorden, maar het hangt er maar vanaf. God heeft zijn plan gemaakt en de vraag is niet wat Gods plan met ons leven is, het gaat niet om ons nogmaals, maar of wij ons willen onderwerpen aan zijn plan. En waar we dat doen, blijkt dat de Heer een plan met ons heeft, want wij maken dan deel uit van zijn plan. En dat is de vraag, dat is eigenlijk wat we zouden doen. En dat is eigenlijk wat heel Romeinen 8 zegt. Waar wij wandelen naar de geest, hebben wij geen gemeenschap met het vlees, met de oude mens. Aan de ene kant dood, aan de andere kant leven. Nee. Wij zouden dus ook leven uit die overwinning die van tevoren al bepaald is. En dat wordt dus ook tot Jozua hier in hoofdstuk 6 vers 2 gezegd. Ik heb dat land gegeven. Gij dan allen die krijgslieden zijt, vers 3, zult rondom de stad gaan en de stad omringende eenmaal al zo zult gij doen 6 dagen lang. Ja, de overwinning is gegeven, maar de overwinning moet ook nog wel behaald worden. Ja, hoe kan dat nou? Ik wilde net gaan liggen. Ja, ik zie allemaal dingen dan op mijn netvlies. Toen ik een jaar of 16 was, was zo'n poster heel groot. En daar lag dan een jongen met een zak chips en een afstandsbediening op de bank. En dan, Heer, ik wil u dienen. En dat was dan de boodschap was dan dat je van de bank af moest komen en zo. Maar was dan hier ben ik of zo. Ja. Maar ja, dit is eigenlijk ook zoiets, hè. De overwinning is ons gegeven. Maar we moeten er nog wel eventjes naartoe wandelen. Nou ja, omheen wandelen en dan erin. En ik vergelijk dat altijd met Efeze 1, waar gezegd wordt dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Alles hebben ontvangen wat tot de zaligheid en het leven behoort, 2 Petrus 1. Maar vervolgens kom je in het praktische gedeelte van de brieven en dan staat er, nou, zo als je dat dan weet, wandelt dan waardiglijk de roeping waarmee gij geroepen zijt. Of blijf dan staan in de strijd waarin je gezet bent. Houd vol. Ja, en dat is de wandel van de gelovigen vervolgens. Je weet dat je de overwinning hebt in Christus, maar vervolgens is de vraag, wil je er ook in wandelen? En dat is de strijd vervolgens dan. En dan blijkt ook of voor ons persoonlijk Jericho ingenomen wordt. Of inderdaad die oude mens ondergeschikt gemaakt wordt aan die nieuwe mens. Ja, je gaat er toch aan. Ja. Maar er wordt hier gesproken over strijdbare helden, de krijgslieden. Kijk, want de overwinning wordt ook in onze bedeling wel behaald. En is behaald in Christus, maar in de praktijk is het ook maar een klein groepje wat de overwinning vervolgens ook in de praktijk behaalt door te blijven staan. Want ja, in het merendeel heeft God geen welgevallen gehad. Het is geen fijne boodschap, maar ja, Ik geloof persoonlijk dat we al lang in de tijd van Laodicea leven. Ik bedoel, we moeten niet te krampachtig naar ons clubje kijken, maar wat breder. Ja, wat is er dan nog over? Dat heeft eigenlijk niks meer met de Heer en zijn woord te maken. Dat is gewoon baalvereering. Het is uiterlijk vertoon. Dus. Maar er zijn altijd krijgslieden, er is altijd een gelovig overblijfsel die de strijd voeren, die blijven staan. En Paulus zegt op een gegeven moment, ik ben alleen overgebleven met die, maar toch gaan ze door. Wordt er over de strijd gesproken en dat ze volhouden. Nou, en hier worden dus ook die krijgslieden als eerste genoemd. En die zullen dus rondom de stad gaan. En dat zouden ze 6 dagen lang doen. Nou, dan wordt er heel vaak over 6 en 7 gesproken vervolgens. Van nature dacht ik altijd gelijk aan de schepping. Maar als je gewoon 6 en 7, als je even afstand neemt en kijkt hoe 6 en 7 gebruikt worden, dan is dat niet zo heel moeilijk, want 6 heeft dan altijd te maken met het werk in deze oude schepping. 6 dagen lang zult gij werken en op de 7e dag zult gij rusten. Toch? 6 dagen lang arbeiden. De schepping werd dus ook in 6 dagen gemaakt. 6 dagen zult gij manna verzamelen. Enzovoort. En de slaaf moest 6 jaar dienen, maar in het 7e jaar zou die vrijgelaten worden. Dus 6 heeft te maken met het dienstwerk in deze oude schepping. En als ik het dan over dienstwerk heb, heb ik het ook over dienstknechten. Want de mens die op de 6e dag geschapen werd, is per definitie een dienstknecht. Hij zou weliswaar uiteindelijk moeten heersen, maar in de praktijk dient hij. Al heeft hij maar een hobby. Maar hij moet iets hebben waar hij zich naar kan uitstrekken. Hij is onderworpen. Hij moet gevoed worden, hij moet gevuld worden. Hij moet iets dragen, hij moet verantwoordelijkheid hebben, hij moet een doel hebben in zijn leven. Dat is wat de mens is, een dienstknecht. Hij moet werken, hij moet het gevoel hebben dat hij er iets voor gedaan heeft, zeg maar. Dat is ook religie, hè. Het moet wat kosten. Nou, de mens. En uiteindelijk staat het dus voor de zoon des mensen. Toch, die op de 6e dag, Adam, die verschijnt. In de 6e bedeling ook. Maar hij kwam om te dienen. En hij is nog steeds degene die dient. Hij is niet onze dienstknecht, maar hij is onderworpen aan de Vader. Als hoge priester. Nou, daar spreekt 6 over het werk dat gedaan moet worden. Maar het volk Israël trouwens wordt geteld, 600.000. Het heeft ook dus met Israël het dienstbare volk te maken. Dat is 6. Ja. Je hebt trouwens ook de mens der zonde. Verder komt hij niet. 666. Ja. Maar die mens in die 6 zou een verbinding vervolgens maken met de geestelijke dingen. Hij zou dienen om een verbinding tot stand te brengen. Om te naderen tot God. En de 6, dat is ook in het Hebreeuws de letter waf of wauw. En dat is een verbinding, een haak. En zo is het koninkrijk nu verborgen, maar in de 6e bedeling wordt er een verbinding gemaakt vanuit de hemel met de aardse dingen. En in de 7e bedeling is dat dan volbracht, is het koninkrijk openbaar geworden. Nou, dat is wat de 6 is. En de 7, ja, dat spreekt over volkomenheid. Het is volbracht, het is compleet. Er is gewerkt en nu is het tijd voor rust. Dat is de 7. Dus een week wordt vervolgens ook gewoon aangeduid met de 7. 70 zevens. 7. En als het een werkwoord is, dat Sheba, dan betekent het niet 7, maar eedzweren, beloven. Eedzweren, en dat kan positief zijn, dat kan negatief zijn. Een verbond sluiten. Dat is de 7. En daar houdt het dus ook verband mee. Wanneer de 7 aanbreekt, dan breekt dus het verbond aan. De rust. De rust van het nieuwe verbond, waarin Hebreeën 4 over gesproken wordt. En wij zijn dus al de rust ingegaan, staat daar. Dus denk niet gelijk aan de scheppingsdagen. Van Jericho zal verwoest worden dan. uiteindelijk zit dat er allemaal wel in. Maar het spreekt in de eerste plaats over dat wanneer de zes voorbij zijn, wanneer het werk in deze oude schepping volbracht is, dan breekt de rust aan. En op de zevende dag kun je dus verwachten dat de muren van Jericho zullen vallen. Dat dan het nieuwe verbond aanbreekt. Het is de weg van het evangelie namelijk. En dat werd al gepredikt in verborgenheid in de wereld van de zes. God voortijds op vele malen, vele wijze heeft gesproken. Nou, en dat wordt eigenlijk hier uitgebeeld door dat om Jericho heen lopen. 6 dagen lang. Want van de begin heeft God gesproken. En dat woord wordt steeds verder uitgewerkt. Maar in de 7 is de vervulling daarvan dat woord. En dan vallen de muren van Jericho dus. En ja, ik denk niet dat dat heel moeilijk is als je gewoon het Nieuwe Testament inderdaad kent. En dan zie je dat 6 en 7 dus daar eigenlijk een hele natuurlijke plaats in innemen. Alleen op de 7e dag wordt er 7 maal om Jericho nog eens gelopen. En heb je in totaal 13 keren. Maar ja, maak hem maar weer af. 13 is altijd een omkering, en iets nieuws wat aanbreekt. De Heer zei, ik moet met de dingen van mijn vader bezig zijn. Of dat er ineens een andere apostel kwam die volgens de 12 een andere leer bracht. De hemelse dingen ineens. Dat de 13, of de 13e zoon van Jacob. Hè? Efraïm. 13. Maar het, ja goed, dat komt, dan heb je met Hebreeuws te maken. Het spreekt ook over eenheid, 13. In de 13 wordt eenheid tot stand gebracht. Dat kunnen we later nog wel eens doen, maar dat heeft met de getalswaarde van Hebreeuwse woorden te maken. Echad en Ahava, liefde, 1. Maar goed, Jericho wordt dus volgens een bepaald plan ingenomen. En dat moet hieruit in ieder geval duidelijk zijn. En dat plan, dat wordt aan Jozua voorgelegd. En Jozua werkt dat plan vervolgens uit met dat volk. Maar het is volgens vers 2 in ieder geval niet uit eigen kracht. Het is God die voor het volk strijdt. Het is God die de overwinning geeft. En dat was altijd al zo, want in de dagen van Mozes zei de Heere ook al tot Mozes, ik heb je dat land gegeven. Ik zal voor je uitgaan en ik zal al die vijanden verwijderen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En het gaat voort en het verdeelt het oude van het nieuwe. Het maakt scheiding tussen oud en nieuw. En niemand houdt dat tegen. Kunnen wij wel dan over discussiëren en vragen of dat wel zo is. Maar ondertussen werkt dat woord gewoon door. Ja, de vraag is, onderwerp je je eraan? Is het je vriend of is het je vijand? Nou, en Jozua kiest ervoor om dat woord trouw te zijn. En hij gaat dus voort, maar niet uit eigen kracht. En zo, om weer een parallel te maken, zo zouden wij ook niet uit eigen kracht nu wandelen. Mag ik dan toch nog even naar Filippenzen 2 bladeren? Filippenzen 2. Waarover het grote voorbeeld wordt gesproken, de ware Jozua, die zichzelf ondergeschikt gemaakt heeft, die een prijs heeft betaald en dus zichzelf volgens Filippenzen 2 vers 7 vernietigd heeft, ontledigd heeft en de gestaltenis van een dienstknecht heeft aangenomen. En de mensen gelijk is geworden. Want wij kennen nu de Heer Jezus Christus als de mens Jezus Christus. En in gedaante gevonden als een mens, wat apart vertaald, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. En daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Heerlijkheid door lijden heen. Zijn geloof heeft ertoe geleid dat hij verheerlijkt is, dat hij die positie als de erfgenaam van alles heeft ontvangen. Hebreeën 1 vers 1 tot 3. En vervolgens zou in die naam, in die reputatie wie hij is, zou alle knie zich buigen. En alle tong zou belijden, vers 11, dat Jezus Christus is de Heere, de ware Jozua, tot heerlijkheid God des Vaders. En als je dat dan weet en als je dat beleidt, alzo dan mijn geliefde gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheids met vrezen en beven. Wij hebben de overwinning ontvangen. Wij zijn kinderen Gods. Wij kunnen niet meer verloren gaan. Maar het is vervolgens wel de vraag of wij in die vrijheid de juiste weg willen bewandelen. Of wij inderdaad willen ingaan ook, zoals Jozua inging. En dus werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Dat er ook in de praktijk wat van je leven terechtkomt. Want het is niet uw eigen werk. Nee, het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. En dus doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Het volk Israël sprak tegen, murmureerde. Maar wij zouden beseffen dat hij ons de overwinning geeft en dat hij volgens Filippenzen 1 vers 6 een werk doet dat hij zal voleindigen tot op de dag van Christus. Het is niet uit eigen kracht. En het is ergens anders dat Paulus zegt, de Heer heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. En ik denk dat het maar goed is om dat ook te weten, dat het niet van ons afhangt. Toch? En of wij hier nou wel of niet samenkomen, soms denk ik dat is ook heel gevoelig allemaal, of je er zin in hebt of niet. De Heer gaat zijn weg toch wel. En vaak denken wij dat wij niet geschikt zijn of dat wij niks kunnen bijdragen. En het toch zal straks blijken als we zien, als we echt zullen zien, dan denk ik dat de Heer meer heeft kunnen doen door ons dan dat wij kunnen beseffen. Nu, wij zien vaak heel veel dingen niet. Wij zien ook vaak niet waarvoor wij behoed worden. Maar de Heer heeft ingegrepen. Maar de Heer doet een werk. En soms dan mogen we daar wat van ervaren. Maar heel veel gaat ook aan ons voorbij. We zouden alleen wel leren met wie we te maken hebben. En dat is een leven uit geloof. En Jozua geeft daar dus uitdrukking aan. En wij zouden volgen, zoals hier het volk volgt. Maar dat gaat dus wel in een bepaalde volgorde. Want de overwinning wordt behaald via een plan. En nou ja, Jozua die verhaalt dat plan dan aan het volk. En het komt er eigenlijk op neer dat men om Jericho heen moet trekken. Maar dat is niet zomaar, dat is de krijgslieden voorop. En vervolgens krijg je dan de priesters. En vervolgens krijg je de achterlagen. Dus in Jozua 6 vers 6 tot 9. Jozua, de zoon van Noen, die riep de priesters en zeide tot hen, draag de ark des verbonds en dat zeven priesters de zeven ramsbazuinen dragen voor de ark des Heren. En tot het volk zei hij, trek door en gaat rondom deze stad. Dus die gaan achter de priesters aan. En wie toegerust is, die gaat voor de ark des Heren. Dus je hebt de toegerusten, de strijders, die gaan ervoor. Dan de priesters met de ark en dan de rest van het volk. Maar als je eventjes een helikopterview neemt, hè, dan heb je eigenlijk dus dat het volk het centrum omringt. En het centrum is eigenlijk de ark. Ja, het is een prachtig plaatje weer, want wat is de ark des verbonds uiteindelijk? Dat is niets anders dan een plaatje van het geloof van de Heer Jezus Christus. Ja, en dat is dan weer een plaatje in een plaatje. Het is Jozua die dat wel zegt, maar het spreekt dus over de Heer Jezus Christus die centraal staat, het geloof van de Heer Jezus Christus, of Galaten 3 gewoon het geloof. En dat zorgt ervoor dat de muren van Jericho vallen. Het geloof wordt gepredikt. En hij staat centraal. En die krijgslieden, de arbeiders zeg maar, die gaan voorop. En het volk volgt erachteraan. En centraal die ark des verbonds. Het is dus een priesterlijke bediening. En daarom zeg ik dat het de weg van het evangelie is. Het gaat hier om de werking van het woord. Om het nieuwe verbond wat Jericho bereikt. En is er dan impact, is er botsing, is er conceptie? Nou ja, ik vind het zelf een prachtig plaatje. En wij hebben dus uiteindelijk te maken met de weg van het geloof. Laat ik dan ook nog Hebreeën 11 vers 30 voor de statistieken noemen. Hebreeën Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen. Eigenlijk hoef ik niks meer te zeggen. Als zij tot 7 dagen toe omringd waren geweest. Door het geloof. Maar waar hebben we het hier in Hebreeën 11 over? Door het geloof van Christus uiteindelijk. Ja, en dan kun je er van alles omheen vertellen. Een heel mooi verhaal. Maar het is uiteindelijk het geloof wat hier uitgebeeld wordt. Het geloof van de Heer Jezus Christus. Waarop wij zouden bouwen volgens vers 1 en 2. Het is een vaste grond namelijk. Ja. Nou, wat krijgen we dan vervolgens? De weg van dat geloof. En dat leidt er dan toe dat die muren vallen. Bijvoorbeeld in vers 15 en 16. Dat dan nog even lezen. Het geschiedde dan op de 7e dag dat zij zich vroeg opmaakten. Woordje Sichem. Vroeg opmaakte en met het opgaan des dageraads en zij gingen rondom de stad naar dezelfde wijze 7 maal. Alleenlijk op die dag gingen zij 7 maal rondom de stad. En ze moesten stil zijn, hè, die eerste 6 dagen. Zoals dat plan verborgen moest blijven. Er werd wel gesproken, maar in verborgenheden. Ze verstonden niet enzovoort. Maar de 7e dag mocht er gejuicht worden. En dat is precies wat het oude verbond ook is. Het is weliswaar heerlijkheid, het spreekt wel over de dingen, maar het blijft een schaduw. Maar pas onder het nieuwe verbond mag er gejuicht worden, wanneer de dood en opstanding een feit is. En dat vinden we hier dan in vers 15 en 16 bijvoorbeeld. Dan mag er gejuicht worden. En vers 17, nee, wat is het? Ja, juicht, want de Heer heeft u lieden de stad gegeven. Ja, dan denk ik gelijk bijvoorbeeld aan Handelingen 2, de Pinksterdag, waar Petrus zegt van, mij is het nu geoorloofd om te spreken over de patriarch David, dat hij gestorven is, maar dat hij slechts een profeet was en sprak over de opstanding van Christus. Als je een willekeurige gelovige vraagt, waar gaat Pinkster over, dan krijg je zoiets als de uitstorting van de Heilige Geest. En dan weet je nog niks. Als je gewoon Handelingen 2 leest en vraagt waar gaat Pinkster over, de prediking van het evangelie. Dat is de praktijk. En dat heet de uitstorting van de Heilige Geest, want men krijgt deel aan het leven van Christus daardoor. En er kwam dus 3000 man tot geloof. Het is mij geoorloofd om nu vrij uit deze dingen te spreken. Nou, en ze kwamen uit alle hoeken en gaten tot geloof. En ze werden aan de Heere toegevoegd. Of Romeinen 1, vers 16. Paulus, want ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Ik bedek het niet, ik mag het nu vrij uitspreken, ik openbaar dit evangelie. En niet alleen de boodschap van dood en opstanding, maar alles wat daaraan vastzit. Ik bedek het niet, ik predik het vrij uit. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven vervolgens. Maar dat leidt tot de zaligheid. Romeinen 1 vers 16. Prachtig. De prediking van het evangelie. En het is grappig omdat dat juist aan die Romeinen gericht wordt. En daar staat er in Romeinen 1, u moet het maar eens lezen in vers 8, dat dat over heel de wereld verspreid is. En dat er gesproken wordt over het geloof van die Romeinen. Ja. En uiteindelijk, in Jozua 6 vers 20 vinden we dan die val van de muren. Maar ja, als je een muur hebt, dan weet je toch waarmee je te maken hebt. Nou, wij niet, wij zoeken het op. Maar ik denk dan aan de muur des afscheidsels. Hè? Toch, die middelmuur die in Efeze 2 wordt genoemd. Die het een scheiding vormen tussen oud en nieuw. Tussen oude schepping en nieuwe schepping. Tussen oude verbond en nieuwe verbond. En die muur die valt hier ineen. En dus is de weg vrij. Jericho had gesloten poorten, maar nu is de weg ineens vrij. Het mag gepredikt worden, er mag gejuicht worden. Nou, en volgens het Nieuwe Testament leren we dan dat blinden ziende worden, dat tollenaars eruit verzameld worden, dat gewonden genezen worden, enzovoort. Ja, oh, had Jesaja daar niet over geprofeteerd? He, Jesaja 62 of de 61, ik weet niet precies. De dag der genade, prediking van vrijheid, enzovoort. Nou, daar heb je mee te maken hier. Nou, en dan uiteindelijk vinden we de redding van Rachab. Nou, en als je dus het plaatje hier bekijkt, dan heb je Jericho en daaruit wordt Rahab wordt gered. Nou, wat betekent dan Rahab? Dat is niet zo heel moeilijk. Want we weten dat zij een gelovige was. Maar haar naam letterlijk, dat betekent zoveel als groot of uitgebreid zijn. Of wijd. Ja, of ruimtelijk. Maar als je de stam van het woord, Rahab, gaat nalezen, gaat opzoekt, dan is het vergroten, verwijden, maar ook op je gemak zijn. Het wordt ook vertaald met straat, een ruimte, een open plein of een breedte. Het heeft dus alles te maken met uitbreiden. Dat is als werkwoord ook nog eens opensperren. Dat is een vrucht die open gaat. Denk aan Reoboot, bekend. Put van Isaac. Ja. Maar als we dan naar Rahab kijken en lezen wat er over haar gezegd wordt, dan is dat niet heel veel. Behalve dat zij een hoer was. Ja. Ze had de benen wijd. Ja, sorry, maar dat is wat het is. Zij was ontvankelijk voor bezoek.
Ze werd hem ook bevrijd.
Jij maakt hem af, maar ja. Nee, maar ja, goed, zo spreekt het woord daarover. Zij was ontvankelijk. En dus kwamen de verspieders daar en ze sliepen daar. Ze had een herberg, ze had een open huis. Rahab, wijd, open, ontvankelijk. Kom maar binnen. Ja, en dan kun je zeggen, ja, dat is negatief dit en dat. Maar zij wordt wel in het geslachtsregister van de Heer Jezus genoemd vervolgens in Matthäus 1. En zij wordt in Hebreeën 11 genoemd als een gelovige. Rahab de hoer werd door het geloof bevrijd als zij de verspieders vervolgens verstopte. En haar ze niet overgaf aan de koning van Jericho. De verspieders konden bij haar slapen. Zij was dus een gelovige. En op grond van dat geloof kreeg zij deel aan Israël. Nou, dan ben je dus weer bij Zacchaeus, bij die blinden, bij enzovoorts. Zij waren gevallen in ongelovigheid, tenminste in afgoderij. Zij hoereerden, maar ze kwamen tot geloof in de ballingschap. Denk nog eens aan Hosea 1, vers 10. Maar ter plaatse waar tot u gezegd zal worden lo ami, zult gij worden ami. En uw zaad zal groot zijn. Er komt leven uit voort. Nou, en er kwam zeker leven voort uit Rahab. De Messias kwam uit haar voort. Ja. En dat zijn toch dingen waar men liever niet over spreekt. Want wat moet je daar nou mee? Rahab de hoer. Dan krijg je weer zo'n praatje van, ja, ze heeft haar leven gebeterd. En ze doet het niet meer. Ja. Maar we zouden leren, waar gaan deze dingen over? Gaat het over ons en hoe wij ons zouden gedragen? Of wordt er een geschiedenis verteld? Nou, en het laatste is mijns inziens het geval dus. We hebben lunch om 1 uur, hè? Nee, ik ben eigenlijk moe, maar hè? Ja. Laat ik dan alleen voor de diehards eventjes dan noemen dat Rahab niet op zichzelf staat. Nee, maar in Jozua 2 wordt zij al geïntroduceerd en dan blijkt zij van de verspieders iets te krijgen. Namelijk een koord. Een scharlaken draad. En nu wij weten waar Rahab voor staat, is die geschiedenis ook niet zo heel moeilijk meer. Want hoe wordt Jericho ook wel genoemd? De palmstad. En wat betekent palm in het Hebreeuws? Of wat is dat? Ik zal het zeggen, want we hebben geen haast, hè, nu. Tamar. Dus niet alleen iets anders. Jeroen weet wat het ook betekent. Maar dat legt hij straks wel uit. Maar het betekent, het is de vertaling van Tamar. En om een bruggetje te maken naar Genesis, daar vinden we de geschiedenis van Juda en Tamar ingebed in de geschiedenis van Jozef. Het gaat over Jozef, maar ineens komen Juda en Tamar daar in beeld. En dan gaat het over het nageslacht van Juda. Hoe zou het Juda verlopen wanneer Jozef in het buitenland is. Wat gebeurt er met het koningschap van Juda? Ja, dan blijkt dat dat eigenlijk een doodlopende weg is, maar dan is er een list van Tamar en dan komt er uit Juda toch leven voort. Maar nu moet je dus weten dat dat leven terechtkomt in Jericho, in het buitenland. En ik denk zelf dat dit te maken heeft, Jozua 2, met de periode dat Jeremia in de dagen van de ballingschap terechtkomt in het buitenland en het koningschap overbrengt naar Jericho, naar de ballingschap. En wanneer het nieuwe verbond dan uiteindelijk aanbreekt, wordt Rachab daaruit bevrijd. Dan blijken zij de dragers te zijn van het eerstgeboorterecht van Juda in het buitenland. En zo speelt dat koord, dat scharlakenkoord, dus een belangrijke rol in de geschiedenis van Jozua. Voordat Jericho ingenomen wordt. Dus, maar dat is een moeilijke lijn, daar moet je maar eens over nadenken. Maar vervolgens wordt Rachab eruit bevrijd en gerekend tot Israël. Nou, ja, ik vind het zelf heel mooi, maar denk er maar eens over na. Dus ja, je kunt aan de ene kant zeggen, het is heel negatief dat Jericho ingenomen wordt, de mensen worden omgebracht, maar aan de andere kant, op typologische wijze is het een heel positieve geschiedenis. Want ze worden ondergeschikt gemaakt aan Jozua. En dat ze dan letterlijk sterven, ja, dat doet er niet toe. Wat is namelijk de werking van het woord? Het is de werking van het plan van God. En de vraag blijft altijd, ga je daarin mee? Maar sterven, ja, dat zal de mens. Dat is nu eenmaal zo. Maar hoor je dan bij Rachab? Nou ja, dan zit je bij de goeie, dan word je eruit gehaald. Dan ga je mee. En dan word je verhoogd. En dan krijg je dus deel aan Israël. En dan komt er leven uit voort. En bij Rachab was het dus zelfs de Messias. En, ja goed, Efeze 2. Ik lees dat nog wel eens. Maar daar wordt gesproken over wij die eertijds vervreemd waren van het burgerschap Israëls. Maar nu nabijgekomen zijn. Nou, laten we dat voor een andere keer dan houden. En het nu laten voor wat het is.